Nog 3 nachtjes en dan is het zover, dan is het kerst. Hebben jullie een beetje zin in? Gezellig, met familie, vrienden, kennissen, buren, collega's, je weet het niet. De kerststemming zit er bij mij, maar heeft er echt in. De lichtjes, de gezelligheid op straat, in de winkels, kerstmuziek. Nou, je kijkt ernaar uit. De laatste boodschapje misschien nog, je kerstoutfit moet nog even gestreken worden. En over 3 nachtjes is het zover, dan is het kerst. En begin december, dan begint het eigenlijk bij ons thuis al een beetje. Dan komen de kerstkinderboekjes vanuit zolder. Die ruimen we heel bewust op, want anders lees je die in maart nog steeds. Dus die, begin december halen we die van zolder. En ik heb ze ook even meegenomen. Het zijn er niet maar 1 of 2, maar het zijn er al de 9. Hele mooie boekjes. Ik zal ze even neerzetten. Over de wijze. Allemaal boekjes over het kerst. En wat me zo opviel toen ik deze boekjes nog eens een keer weer las. Ten eerste dat wij meer Noach boekjes hebben dan kerstboekjes. Is je wel eens opgevallen hoeveel Noach boekjes er bestaan? Echt bizar. En daarna dus kerst als op nummer 2. Maar ik was zo deze boekjes nog eens een keer aan het lezen. En ik verbaasde me eigenlijk hoe blij iedereen is. Kijk maar eens, iedereen lacht. Iedereen is blij met wat er gebeurt. Ja, dat is waar, maar is het ook wel zo? Was het wel zo'n blije gebeurtenis? Klopt dat wel? Of, even kijken, welke was deze? Ja, de geboorte van Jezus. En overal zie je een liefschattig konijntje, op elke bladzijde. Nou, hoort bij kerst toch, een liefschattig konijntje? Nou, op een bord dan, hè? Of deze vond ik ook zo leuk. Bijzonder bezoek in de stal. En dan Karin de koe, die stelt haar stal open voor de geboorte van Jezus. Heel gezellig met alle diertjes. Ook de konijntjes komen hier weer binnen. Allemaal heel gezellig en vriendelijk. Of even kijken, waar is die? Of deze. Oma Kniertje en het kerstverhaal. Nou, daar krijg je gelijk al zin in. Dat warme gevoel, dat gezellig gevoel. Of deze is nog mooier. Dan moet je zelfs wat doen. Dat is in de stal van Bethlehem. Met magnetische kerstfiguurtjes. En dan staat er op de achterkant. In de stal van Bethlehem wordt een baby geboren. Jezus. De herders en de wijze mannen komen bij hem bezoek. Beleef het kerstverhaal met de magneten. En plak ze op de juiste plaats. Een vrolijk boek om uren mee te spelen. Nou, ik krijg dan meteen zin in kerst. Jullie niet? Ja, toch? Maar is dit wel Bijbels? Als wat hier in deze boekjes wordt afgeschetst, afgebeeld. Is het wel Bijbels wat we onze kinderen voorschotelen en daarmee onderwijzen? En daarmee misschien ook onszelf wel. Is dat wel Bijbels? Was het wel zo'n warm, gezellig en vrolijk verhaal? Zouden Jozef en Maria juist niet uitgeput en moe afgebeeld moeten zijn. Want een reis van Nazareth naar Bethlehem, daar doe je minstens een week over. Dan ben je niet blij. En dan helemaal niet als je op het punt van bevallen staat. Dan moet je uitgeput en vol met zweet afgebeeld worden. En was het echt wel nou zo gezellig, hè? En schattig in die stal? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Jozef eerder al die koeien en ezels wegstuurde. Want ja, die eten en poepen daar, dan wil je geen baby laten geboren worden. Of wat dacht je van de kindermoord? Waar is die in de boekjes? Nou, het is er eentje die heeft hem. Ik zal hem laten zien. Kijk. De kindermoord in Bethlehem. Misschien heftig, maar dit is wel het verhaal. Is kerst wel zo warm, gezellig en een vrolijk feest wat we met elkaar vieren, met elkaar beleven? Nou, vanmorgen wil ik daar met jullie over nadenken en ontdekken welk beeld Gods woord schetst over kerst. De geboorte van de Heer Jezus Christus, de Messias. En daarmee welk plan God aan het uitrollen is. En ik wil dat doen aan de hand van Lucas 2. Lucas 2 vanaf vers 1. Lucas 2 vanaf vers 1. En daar staat het volgende. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze inschrijving vond plaats toen Cyreneus over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om er ingeschreven te worden, ieder naar zijn stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondergetrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld waren, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in een kribbe, omdat er geen plaats was in de herberg. Tot zover. Ik wil vanmorgen dit Bijbelgedeelte met jullie doorlopen. En hier en daar wat uitstapjes maken naar wat andere Bijbelgedeeltes. En eigenlijk drie punten bespreken. Wat staat hier nou in deze 7 versen? Waarom is het op deze manier gebeurd? En als laatste, derde, wat moeten wij hier dan mee? Als eerste, wat is hier nou precies gebeurd in deze 7 versen? Nou, stel even voor, jij bent Jozef of Maria. Nou, ligt er even of je een jongen of meisje bent. Maar stel even voor, als je een jongen bent, je bent Jozef, ben je een meisje, je bent Maria. Kijk, voor mij is het makkelijk, Deborah is hoogzwanger, 37 weken. Ja, ik kan me niet zo voorstellen hoe Jozef gevoeld zou moeten hebben. Maar stel even voor, je bent Jozef, je wordt stiefvader, je bent in ondertrouw. Of je bent Maria, je bent hoogzwanger, je loopt als een walrus. En dan krijg je het bericht van de keizer, ga naar je geboortestad. Om je in te laten schrijven, eigenlijk niet de geboortestad van Jozef zelf, maar de geboortestad van zijn voorvaderen, van zijn voorvader David, naar Bethlehem. Nou, in mijn geval, mijn geslachtslijsten, zover ik hem weet, gaat hij terug tot de 16e eeuw, en het zou me ergens brengen in West-België. Dus in mijn geval zou ik nu, Deborah hoogzwanger, vol verwachting, zouden nu naar België moeten gaan. Is te overzien, je hebt een auto, trein, vliegtuig tegenwoordig. Zo gepiept. Maar ik moet er eigenlijk niet aan denken. Als ik me even voorstel van Jozef, echt niet. Alles is klaar, zo goed als. We zijn klaar om die baby te verwachten, om die baby in ontvangst te nemen en te zorgen voor deze baby. Maar het lijkt me afschuwelijk geweest zijn voor Jozef en Maria. Je verwacht op elk moment een baby en dan krijg je de opdracht, ga op reis. Maar eigenlijk is het nog erger, want ga op reis te voet. Want ze hadden geen auto, ze hadden geen trein, vliegtuig. En misschien zou het kunnen zijn dat het per ezel was, maar dat staat er niet. Dat staat niet in de Bijbel dat ze per ezel op reis gingen. Dat hebben we net gelezen. Dus dat kunnen we skippen uit al onze kinderboekjes. Geen ezel. Ze gingen te voet van Nazareth naar Bethlehem. En dat is ongeveer 150 kilometer. Ik weet niet of het iemand wel eens 150 kilometer heeft gelopen. Maar het is een flinke reis. Je kon niet hemelsbreed rechtdoor van Nazareth naar Bethlehem. Je moest om de berg heen, dus of links of rechtsom. 150 kilometer lopen. Nou, dan ben je al gauw een weekje verder. En helemaal, ja, als je een walrus loopt, dat gaat niet zo snel, hè? Je bent gauw een week onderweg, 150 kilometer lopen. Ja, ik proef echt kerst, warm, gezellig feest. Om blij van te worden. Ik zou kerst denk ik elk jaar zou willen vieren. Eigen zaak als timmerman, vrouw die hoogzwanger is, lange reis naar België. Heerlijk. Ik krijg er helemaal warme gevoelens van in mijn buik. Jullie ook? En dan komen we bij 6, vers 6 en 7. Wat gebeurt daar precies? De geboorte van de Messias. Er staat het volgende. En het geschiedde toen zij daar aankwamen, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Stel weer even voor, je bent die Jozef, je bent die Maria, je bent vol verwachting, je krijgt het bericht, je moet op weg. Je hebt die 150 kilometer uiteindelijk dan afgelegd in die week. Je komt uitgeput aan. En dan begint de bevalling opeens. Je vliezen zijn misschien al gebroken. Je bent op zoek naar een slaapplek. Waar moet je bevallen, maar ook slapen? Er is geen plek in de herberg. En eigenlijk kan je niet meer verder reizen, want ja, je vrouw staat op elk moment te bevallen. Dus je belandt ergens buiten, tussen de dieren. Want ook de stal is verzonnen. Dat staat niet in de Bijbel. Er was geen plek in de herberg. En de herberg, is het woordje Grieks, is kataluma. En dat kan vertaald worden als opperzaal. Net zoals Lucas in Lucas 22 gebruikt, ook het woordje kataluma gebruikt als hij het Pesach viert in de opperzaal. Met zijn discipelen. Precies hetzelfde woordje. Er was geen plek in de opperzaal. Dus ze moesten naar de benedenzaal. De benedenzaal, dat is eigenlijk gewoon een open plek binnen, binnenplaats of een buitenplaats waar de dieren waren. Gewoon tussen de beesten. Daar moest je maar gaan slapen. Wat zou dat afschuwelijk zijn geweest? Om dat mee te maken. Die reis en dan, ja, je had misschien alles al klaar thuis. En dan lig je nu ja, tussen de dieren en je gaat bevallen. Je zoon komt eraan. Ja, kerst. Kerst is warm en gezellig. Een vrolijk feest om van te genieten. Heerlijk. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik dat niet meemaak. Dat Deborah over, we hopen morgen, net voor kerst, niet buiten hoeft te bevallen. En dat ik de kraamverzorger en de verloskundige tegelijkertijd moet spelen en zorgen dat ze het warm heeft en nee. Alsjeblieft niet. Je kan dus wel concluderend zeggen dat kerst echt een gezellig en warm feest is. Nee, tuurlijk niet. Jozef en Maria moesten zich wellicht boos zijn geweest. Keizer Augustus. Door het belachelijk idee om alle mensen te gaan tellen. Jozef en Maria zullen uitgeput en moe zijn geweest toen ze aankwamen in Bethlehem. En Jozef en Maria hebben zich misschien wel hopeloos gevoeld omdat ze geen slaapplek konden vinden. En Jozef en Maria zullen wel intens verdrietig zijn geweest dat Gods zoon buiten, tussen de beesten, geboren moest worden. Kerst is helemaal niet warm en gezellig. Kerst is eerder koud en kil. Maar punt 2 dan. Waarom moest dit dan op deze manier gebeuren? Waarom was kerst koud en kil? Want eigenlijk zou Jozef en Maria toch al lang moeten weten dat de Messias geboren moest worden in Bethlehem. Juist in die tijd, als die Messiasverwachting zo hoog was, dan wist je toch dat de Messias geboren moest worden in Bethlehem. Dan hadden ze toch kunnen bedenken, kom, oh, ik krijg de baby, ik mag Gods zoon ontvangen als de Messias, laten we dan maar gelijk gaan. In de eerste maand. In de eerste week. Of nou ja, eigenlijk na 3 maanden, want de eerste 3 maanden was natuurlijk bij Elisabeth. Maar laten we dan gaan. Want ze hadden kunnen weten, in Micha 5 vers 1 staat, en u Bethlehem, Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Dat hadden ze moeten weten. Juist in die tijd. Maar ja, dan zou het eigenlijk een zelfvervulling prophecy zijn. Dan zorgden zij voor de vervulling van Gods profetie. Nee, het is de Heer God geweest die het bevel van de keizer Augustus heeft gebruikt om ze in Bethlehem te brengen. Want het was zijn profetie, dus daarmee ook zijn vervulling van die profetie. En daarmee zien we gelijk dat God aan het werk is en dat hij bezig is met zijn plan aan het uitrollen door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Dat het zijn werk is, zijn hand is. En dat zie je ook later nog een keer gebeuren. Als Herodes verschrikkelijk kwaad wordt, als hij ontdekt dat hij bedrogen wordt door de magiërs uit het oosten. Jozef en Maria had misschien kunnen weten dat in Hosea 11 vers 1b staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus ja, als je dan toch in Bethlehem bent, dan ben je al halverwege. Dan nog een keer rond 50 ben je in Egypte. Toch in de buurt. Maar ook dat zou dan weer een zelfvervulling profetie zijn. Ook hier is het weer dat God zijn profetie laat vervullen door zichzelf. Want hij stuurt die engel om ze te waarschuwen en te gaan naar Egypte. En daarmee zie je ook weer dat de Heere God de woede van Herodes gebruikt om zijn profetie te laten vervullen. En te laten zien dat het zijn plan is, zijn uitwerking en zijn handen. Daarom op het laatste moment naar Bethlehem. Maar waarom moest dan de geboorte op straat gebeuren? Waarom kon dat niet in de opperzaal gebeuren? Hadden de Joden dan toch misschien niet ietsjes eerder kunnen vertrekken? Dat ze dan wel een slaapplekje hadden kunnen vinden in die opperzaal? Met alle hulp van dienaren die er misschien daar wel waren. Of hadden ze misschien per paard een wagen, dat was in die tijd ook wel gebruikelijk, te vertrekken, zodat ze rustig de tijd hadden om een woonplekje misschien wel te timmeren. Jozef was de timmerman. Maar ja, de kans natuurlijk geweest dat ze snel hadden ingeschreven en naar een ander plekje waren gegaan. Een ander dorpje, om daar wel een slaapplek was. En dan zou Jezus niet geboren zijn in Bethlehem. Dus zouden we niet kunnen concluderen dat dit het juiste tijdstip en het juiste moment was dat Gods zoon geboren werd. Op het laatste moment. In Bethlehem, buiten. Een paar weken terug hebben we gelezen, Filippenzen 2. Waar Jezus zegt dat hij zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan mensen gelijk te worden. De Heer Jezus wilde dus de minste zijn. Dus hij moest wel buiten op straat geboren worden, tussen de beesten. Dus hij moest wel vluchteling worden vanuit Egypte. Hij moest wel geen bestaansrecht hebben om gelijk te worden aan ons als mensen. Om slaaf te worden. Wat is kerst toch een warm en gezellig feest? God heeft zich zo diep willen vernederen dat zijn plaats niet was in een keurig gastenverblijf, in een opperzaal, maar beneden tussen de beesten. Want dat paste niet bij de opdracht die Jezus kreeg om de redder te zijn van deze wereld. Dus Jezus moest wel geboren worden op straat om de minste te zijn. Of wat dacht je dan van het kraambezoek? Waarom de herders en waarom de magiërs? Een stuk hierna, Lucas 2, komen de herders in beeld. Het eerste kraambezoek. Hele onbelangrijke, gewone herders. De lang verwachte Messias is geboren en het eerste bezoek zijn herders. En het leuke, ja, ik vond het zelf heel leuk, de leuke contrast die je dan ziet, is hier opeens de grote herder van de schapen van ons als mensen wilde geboren worden tussen de herders. Het lam werd geboren en het eerste bezoek waren herders. Of een paar jaar later, als dan de magiërs komen uit het oosten. Niet bepaald wat ik zou verwachten als tweede kraambezoek. Ik wil even niet niks te maken hebben met wichelarij of sterrenlezerij. Die komen bij mij niet binnen. Behalve als ze openstaan voor het evangelie. Ik wil niks mee te maken hebben. Maar bizar, als je dan even voorstelt, als je Jozef en Maria zijn, je eerste kraambezoek, dat zijn herders, en je tweede kraambezoek zijn magiërs. Niet bepaald wat je zou verwachten. En helemaal dat die magiërs ook nog kwamen met dure cadeaus. Ik zou echt persoonlijk met stomheid geslagen zijn als dat zou gebeuren bij Deborah en mij. Straks de baby geboren is en dan bellen stel herders aan. Daarna komen er een aantal magiërs aan de deur. Maar God gebruikt, als je het ook verder leest, in vers 17 staat dat, God gebruikt om het woord wat zij gehoord hebben overal te verkondigen in Bethlehem. Hij gebruikt gewone mensen om de geboorte van de Messias te verkondigen. Blijkbaar lag dat niet in de verwachting. Want mensen, vers 18 is dat, die dat hoorden, verwonderden zich over wat die herders te vertellen hadden. Maar ook net zo goed, God gebruikte de magiërs om de geboorte van zijn zoon te bevestigen bij Herodes en aan de schriftgeleerden en aan de wetgeleerden. God gebruikt herders, God gebruikt magiërs om zijn plan uit te rollen. Om de geboorte van zijn zoon, de Heer Jezus Christus, aan te kondigen. Dus waarom kerst op deze manier? Waarom kerst zo koud en kil en vreemd en raar? Nou, heel simpel, zo heeft hij het gewild. Dit was zijn plan. God heeft gewild dat ze op het laatste moment naar Bethlehem gingen. God heeft gewild dat Jezus buiten werd geboren om de minste te zijn. God heeft gewild dat herders het woord zouden verkondigen. God heeft gewild dat de magiërs de geboorte zouden bevestigen bij Herodes en de schriftgeleerden. En God heeft gewild dat ze moesten vluchten naar Egypte. Dus kerst is helemaal niet warm en gezellig, maar koud en kil, en dat was Gods plan. Maar, wat overigens natuurlijk wel een geweldig plan was, om blij van te worden. De redder van de wereld is geboren. Het enige mooie aan kerst, het enige positieve aan kerst, dat hij werd geboren. Dat brengt me bij punt 3. Wat moeten wij dan met dit verhaal? Als je christen bent geworden, dan weet je hoe mooi en geweldig deze boodschap is. Dan heeft dit verhaal jou geraakt. En als je vanmorgen nog geen christen bent, let dan goed op. Want dit verhaal wil je niet missen, ook in jouw leven. De geboorte van de Heer Jezus Christus was koud en kil. Maar ook zijn sterven was koud en kil. En als wij zelf leven zonder God, dan is ons leven ook koud en kil. En daarom moest kerst zijn koud en kil. Omdat hij dan gelijk aan ons zou worden, koud en kil. Jezus legde zijn heerlijkheid af en vernederde zichzelf als mens en als slaaf. Als je christen bent geworden, dan ben je automatisch onderdeel geworden van zijn plan. Een plan wat God aan het uitrollen is. Het plan wat 2000 jaar bij de geboorte van Jezus, waar hij mee bezig was. Het plan wat eigenlijk al klaar lag voor de schepping. En wij zijn nu onderdeel geworden van dat plan. Maar zijn we ons bewust dat hij dat plan heeft? Zijn we ons bewust dat het zijn plan is en niet de onze? En zijn we ons van bewust dat het niet om onze eer gaat, maar om zijn eer? Zoals Paulus ook zegt, als je dan wil roemen, het enige waar je kan roemen is Jezus Christus. En zijn we ons bewust wat dat plan dan concreet inhoudt? En dat God ook vandaag, al 2000 jaar, vanaf de schepping, bezig is met een plan aan het uitrollen op deze aarde. Want het plan lag al klaar voor de schepping. God wilde zijn liefde met iemand delen. En hij schiep de aarde met alles wat erop is en de mens, om zijn liefde te kunnen delen. Maar hij wist, Genesis 3, dat wij een fout zouden maken. Dat was zijn plan. Het was zijn plan om opnieuw te beginnen met Noach. Maar tegelijkertijd had hij nog 100 jaar genade in de tijd van Noach om pas een eind te maken van die wereld. Dat was zijn plan. En zijn plan ging verder met Abraham, Isaac en Jacob. Met het volk Israël als voorbeeld voor alle andere volken op deze aarde. En nu ook plan met de gemeente. Het gaat door om zoveel mogelijk mensen te redden voor de eeuwigheid. Totdat de gemeente wordt opgenomen. Want dan gaat Gods plan nog steeds verder. Want dan gaat God verder met zijn volk, met Israël. Om te laten zien dat hij inderdaad trouw is en geduldig. Aan zijn plan en aan zijn volk. Dit is het plan van God. En het is zijn plan en zijn liefde. Het is zijn plan om zijn liefde met ons te delen. En het is zijn plan om zijn redding aan ons aan te bieden. Omdat hij ons heeft lief gehad en niet wij hem. Wij hebben het verknald. We maken elke dag fouten, doen dingen, verkeerde dingen. Maar God, die is barmhartig. Dat hij zijn zoon koud en kil naar deze aarde heeft gestuurd. En koud en kil voor ons heeft laten sterven. In onze plaats, zodat wij niet meer koud en kil hoeven te leven.
zonder God. Ik wil dan afsluiten met jullie. Vanmorgen heb ik eigenlijk geprobeerd om te laten zien dat God op een bijzondere en ondoorgrondelijke manier bezig is met zijn plan. Door de geboorte van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. De Messias, hij heeft dat zo gewild. Een maagd, die werd zwanger. Ze was ongehuwd. Een reis van 150 kilometer te voet. De geboorte die buiten moest plaatsvinden. Jezus werd in de voerbak gelegd. Kraambezoek van herders die begonnen te evangeliseren. Magiërs die met dure cadeaus kwamen en ook de geboorte verkondigden. Vervolgens een vlucht van nog eens een keer 150 kilometer. En vervolgens nog een keer een 300 kilometer terug naar Nazareth. Dit was zijn plan. Met Jezus. En daarmee was kerst helemaal niet warm en gezellig. Maar kerst was toen koud en kil, afschuwelijk, zwaar, vermoeiend. Dit was zijn plan met Jezus, maar ook daarmee zijn plan met Jozef en Maria. Of je zou ook kunnen zeggen met Jonathan en Deborah, of nou, vul je eigen mijn naam maar in. Jozef en Maria hadden niet gekozen voor dit plan. Dit was Gods plan. En zo bepalen wij ook niet onze plannen in onze levens. Het draait niet om onze plannen. Het draait niet om onze levens. Het draait om zijn plan, wat God al duizenden jaren aan het uitrollen is. En de vraag voor ons vanmorgen is dan of we ons daaronder willen schikken. Net zoals Jozef en Maria. Lees vanmiddag maar eens alle kerstgedeeltes door. Elke keer zie je de gehoorzaamheid van Jozef en Maria. Elke keer. Die 150 kilometer hebben ze gewoon afgelegd uit gehoorzaamheid. Jozef trouwde met Maria uit gehoorzaamheid. Ze gingen naar Egypte uit gehoorzaamheid. Zij kozen voor niet onze plannen, maar uw plan. Zijn wij gehoorzaam aan zijn plan? Of zijn we dan toch vooral gehoorzaam aan onze eigen plannen, die wij leuk vinden van warm en gezelligheid? En concreet wil ik dan een uitdaging in ons midden leggen. Welke plannen hebben wij met kerst en oud en nieuw? Zijn dat onze plannen, met familie en vrienden? Of is het zijn plan met kerst en oud en nieuw? Wie heb jij uitgenodigd om bij de tafel aan te schuiven? Of bij wie ga je op bezoek? Omdat hij het evangelie nog moet horen. Of misschien wel op je kring. Heeft iedereen een plekje met kerst? Of viert iemand bij jou op kring alleen kerst? Of je collega, je buurman? Nou, persoonlijk zit ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Mensen met kerst erbij. Deborah staat bijna te bevallen. 37 week, echt niet. Niemand aan mijn keukentafel. Maar ja, dat zijn mijn plannen. Maar wat is Gods plan? Met kerst en oud en nieuw. Met gezelligheid. Dus ik wil mezelf uitdagen, maar ook daarmee jullie. Wat is Gods plan met kerst en oud en nieuw? Dus geef je plannen, je voorbereidingen die je hebt gemaakt, alle gezelligheid die je gemaakt hebt, geef dat terug aan de Heer en vraag Heer, wat is uw plan? En laat je verrassen wat Hij gaat doen. Laten we dan ook moment nu een stil moment daarvoor nemen, om met hem te overleggen daarover. En misschien maar gewoon in stilte zijn en te horen wat hij tot jou, ons, mij te zeggen heeft.